Goedemorgen allemaal. Heel fijn om in uw midden te mogen zijn vandaag. En ja, ik vind het echt een voorrecht dat ik uitgenodigd werd om hier vandaag Gods woord te openen. En ik zie het sowieso als het voorrecht van het werken bij Christenen voor Israël. Dat ik werk daar nu zo'n 13 jaar. Dat ik regelmatig uitgenodigd word en in diverse gemeenten mag komen. En dan zie je wat God aan het doen is. Niet alleen als je in je eigen gemeente komt, maar ook daarbuiten. En ik moet zeggen dat heel bemoedigend is om te zien wat God aan het doen is. Wat ik al zeg, al 13 jaar bij Christenen voor Israël. En we zien toch steeds meer openheid binnen gemeenten, binnen kerken, om meer zicht te krijgen op Israël. En dat is toch wel ook een tijd heel anders geweest. Want toen ik uitgenodigd werd om bij jullie te spreken, had ik wel eventjes zoiets van wat kan ik daar nog kwijt? En ik heb zelfs nog even contact opgenomen met de leiding van, besef wel dat ik ook maar een hele eenvoudige spreker ben. En jullie weten al zoveel over Israël, ik weet niet of ik dan echt wel heel wat nieuws kan brengen. Nou zei hij, dat is geen enkel probleem. Nou, als Gods woord open gaat, er is zicht op Israël, er is zicht op Yeshua, dan is dat gewoon goed. Dus je bent van harte welkom. Daar heb ik dan nog maar ja tegen gezegd. Ik moet hem wel eventjes verontschuldigen, want ik had ondertussen ook al een andere afspraak staan. Dus ik kreeg net eventjes te horen, neem alle tijd voor je verhaal. Maar ik moet, over een half uurtje moet ik toch echt helaas ook afscheid voor jullie gaan nemen. Dus bij deze weet u ook dat de preek niet langer zal duren dan een half uur. En u weet dat als ik straks snel wegloop, dat niets te maken heeft met mijn ervaring hier, maar dat er ook wel wat andere dingen op het programma stonden. Goed. We hebben het gehoord vanochtend over de branden in Israël. En gisteren ook vooral. Het was een beetje dinsdag begon dat en zo. En dan komt dat nieuws een beetje op je af. En dat nam steeds ernstige vormen toe. En gisteren heel veel via de app van mensen uit Israël waar we contact mee hebben. Van nu gebeurt er dit, nu gebeurt er dat. En zo voel je ook een beetje die spanning van wat er gebeurt. En mijn gedachten gingen ook terug naar. Ik dacht dat het 2010 was toen er op de Carmel ook een grote brand is geweest. En toen zijn we er ook als Christenen voor Israël veel bij betrokken geweest om later ook te helpen daarbij. Het is een zorgelijke situatie. En een ander ding waar ik aan moest denken, dat kwam ook eventjes door wat er in het begin van de dienst al even werd gedeeld uit Jesaja. Een tijd geleden, een aantal jaren geleden, was er brand in het pand naast ons gebouw van Christenen voor Israël. Dus misschien wel weten, we hebben een gebouw in Nijkerk, of tenminste dat huren we. En daarnaast, dus op een industrieterrein, daarnaast vrij dichtbij stond een heel groot gebouw, die maakte iets van plastic producten. En dat was in de brand gevlogen, er was brand ontstaan. Nou, het pand staat echt een paar stappen van ons pand vandaan. En er was een grote brand en brandweer kwam en het gevaar was dat natuurlijk die brand oversloeg naar ons pand. En de vlammen die konden dus eigenlijk als het ware zo overspringen. Dus er werd met man en de macht door de brandweer gewerkt om dat te voorkomen. En dat is gelukkig ook gelukt. En op één gebarsten raampje was het vuur niet overgesprongen. Wat wij ook zagen als Gods bescherming. En het was wel heel mooi. In de dagen daarna kregen we uit Israël van een Hineni, een organisatie, daar de directeur van, die stuurde ons de volgende tekst. Die zei uit Jesaja 43, staat, wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik vond het eigenlijk wel heel erg mooi. U weet, Christenen voor Israël, een van onze missies is de kerk te wijzen op de vervangingstheologie. Dat we te snel teksten uit de Bijbel op onszelf betrekken. Maar in dit geval was het eigenlijk een soort omgekeerde vervangingssituatie. Waarin het Joodse volk hun eigen belofte aan ons doorgaven. En dat was al heel, heel mooi. En ik denk ook dat we deze tekst ook in onze gedachten mogen hebben als we bidden. Wat we ook vandaag gedaan hebben voor de situatie nu in Israël. Dat God heeft beloofd dat, u moet het hele gedeelte maar lezen, dat is ook zo mooi. Dat er zijn tijden geweest dat God inderdaad zijn volk tuchtigde. En dat dat eigenlijk helemaal niets uithaalde. Dat ze er eigenlijk helemaal niet bewust van waren wat God aan het doen was. En dat dan Gods liefde in zijn liefde zich omkeert en zegt, weet je wel, dat werkt niet. Nu neem ik je bij de hand, nu ga ik je beschermen, nu ga ik je leiden. En alles wat je straks gaat treffen, daarin zal ik je beschermen. En ik geloof ook dat we in die tijd leven. Dat wat er eerder ook al gedeeld werd, dat het misschien leven in een tijd dat er veel op Israël af zou komen. Maar hij zal zijn volk daarin beschermen. En daarin zijn ze ook weer een getuige naar de wereld toe. Ik denk wel dat als er al maar één manier is waarop Israël een getuige is van de grootheid van God, dan is het vanwege het simpele feit dat ze er überhaupt zijn. Dat ze nog steeds een volk zijn, zoals Jeremia ook belooft. Dat zolang er golven in de zee zijn, zolang er een zon is, zolang er sterren zijn, zolang zal Israël een volk blijven bestaan. Als volk blijven bestaan. En dat niet alleen, ze zullen ook als zijn volk blijven bestaan. Zoals de kerk geleerd heeft dat God ze heeft afgedaan vanwege hun zonde. Nou, dan denk ik van wat doen zij met zo'n tekstgedeelte? Dat staat zelfs letterlijk bij dat ze niet vanwege hun zonde als volk zullen worden verstoten. Ik was laatst in een gemeente, dat was echt een fijne samenkomst, waar ook mensen echt met hart voor Israël. Maar na afloop kwam er een man naar me toe die zegt van ja, maar u moet niet vergeten dat God zal ze nog afrekenen met zijn volk. Hij zal ze nog compleet vernietigen. Nou, ik zeg, meestal reageer ik niet zo heel heftig als mensen op me afkomen. Ik ben ondertussen wel wat gewend. Vanuit alle hoeken krijg ik wel kritiek op wat ik zeg. Ja, maar daar schrok ik toch al van. Ik zeg, meneer, ik wil toch vragen om misschien heel voorzichtig te zijn met uw woorden. Want stel voor dat u gelijk heeft en God gaat zijn volk vernietigen. En dan zitten we met een probleem, want is zijn woord niet meer betrouwbaar. Want in zijn woord belooft hij juist dat ze niet vernietigd zullen worden. Nou, en zeker niet door hemzelf. Zei hij, misschien dat er 2 of 3 overblijven. Ik zeg, dan weet je echt niet. Ja, weet je, dan sta je echt even aan de grond genageld. Want ik zeg, ik ben wel wat gewend. En ik zei ook tegen hem, ik zeg van, als stel dat u gelijk heeft, willen wij dan zo'n God dienen? Stel voor dat dat echt zo is. En willen wij zo'n God lief hebben? Willen wij zo'n God eren? Ik denk dat je zo'n God alleen maar uit angst dient. Dat jou niet hetzelfde overkomt. Dat jij niet vanwege je zonde vernietigd gaat worden. Dat is misschien dan de enige reden dat je dan nog ontzag wil hebben voor zo'n God. Ik zeg, is het juist niet mooi dat we een God mogen dienen die trouw is, die liefdevol is. Juist als we zien hoe die met Israël omgaat. Dat ons hart vervult met troost en blijdschap. Want zoals die met Israël omgaat, zo mogen we ook geloven dat hij met ons omgaat. En dienen we dan liever een trouwe God of een hartvochtige God? Ik denk wel eens in de kerk is een soort spagaat of zo, weet je wel. God is voor de Joden een soort hardvochtige, vrede, straffende God. En voor henzelf is die liefdevolle vader. Nou, dat kan toch niet? Hij is toch niet gespleten of zo? Dat hij voor Israël anders is dan voor ons. En als hij voor Israël zo is, dan is hij voor ons ook zo. Als hij voor Israël genadig is, is hij genadig voor ons. En als hij genadig voor ons is, is hij genadig voor Israël. Maar ook als hij vreed is voor Israël, want dat is gewoon vreed natuurlijk als je zegt dat hij heel het volk gaat vernietigen. En dan zal hij ook net zo zijn voor ons. Nou, daar wil ik ook eigenlijk vandaag bij stilstaan. Dat als we naar Israël kijken, dat we daardoor God beter leren kennen. En ik geloof dat we hem dan beter leren kennen als liefdevolle vader. Want dat is onze hemelse vader. Dat is een liefdevolle, trouwe vader. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik heb redelijk goed geheugen, maar niet als het gaat bijvoorbeeld om tekstgedeelten. Namen, dat gaat een klein beetje beter. Dat is ook zo'n probleem. Ik vergeet altijd namen. Maar ook altijd waar precies een bepaald vers staat. Er zijn mensen die kunnen dat zo allemaal opnoemen. Ja, dus Jeremia 16 vers 12 en dat staat daar. Daar heb ik wat meer moeite mee. En tot mijn opluchting is een van mijn favoriete teksten over Israël, die wat mij betreft heel beknopt duidelijk maakt waar het om gaat als we het hebben over Israël. Dat is een heel makkelijk te onthouden vers. Nou, met dat vers wil ik met u naar gaan kijken. En dat is Jesaja 43 vers 21. En dus als je Jesaja onthoudt en vervolgens 4, 3, 2, 1, dan kun je nooit vergeten. Dus misschien om te onthouden als je een keer een goed gesprek hebt, het gaat over Israël. Dan zeg je, ik ken nog een vers, of ik ken nog een gedeelte uit de Bijbel. Jesaja 43 vers 21, iedereen onder de indruk. Dus laten we het erbij pakken. En dan gaan we zien dat daar een heel kort vers staat, maar waarin eigenlijk alles is samengevat als het gaat om de roeping en je zou kunnen zeggen waarom Israël. Dat kunnen we terugvinden in dit vers. In mijn vertaling, daar staat: dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Dus eigenlijk bestaat hier uit 2 korte zinnen. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. En ik denk dat je daar helemaal samenvat wat we moeten weten over Israël. Ja, waar aan de ene kant zoveel verwarring over is in de kerk, waar de andere kant weer zo'n mooie belofte in ligt. Nou, laten we er gewoon maar eens eventjes naar gaan kijken. En dan wat wij daarvan over van kunnen leren, wat ik eerder al aangaf, van God als vader. Nou, het begint met het eerste gedeelte. Dit volk heb ik mij geformeerd. En dit volk heb ik als het ware geschapen. Dit volk heb ik gemaakt. Nou, dat geldt in zekere zin uiteraard voor iedereen. En er is niemand hier die niet door God geschapen is. Zonder God waren wij er niet geweest. En in zekere zin heeft God dus alle volken geschapen. Maar bij Israël gaat dat nog een stuk dieper. Kijk, er zijn heel veel mensen die geloven dat toen God zijn contact met de wereld wilde herstellen, dat hij als het ware over de aarde heen ging en een volk zocht wat daar het beste bij paste. Dat is op zich ook wel begrijpelijk. Het zijn tekstgedeelten die dat inderdaad ook aangeven. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Het was niet zo dat er al allemaal volken waren waarvan hij de beste als het ware eruit pikte. Nee, hij heeft zelf een volk gecreëerd. Hij heeft zelf een volk gevormd om dat doel te bereiken. En dat gebeurt eigenlijk heel letterlijk. We hebben het net gehad over Isaac en over Sarah. En we weten dat Sarah, het ging net al even ook over de leeftijd waarop zij stierf, maar de leeftijd waarop zij zwanger werd van haar kindje, toen geeft de Bijbel van aan, die was eigenlijk al zo hoog dat zij naar de natuur geen kinderen meer kon krijgen. Dus de geboorte van Isaac, dat is een wonder, een wonderlijke geboorte. Isaac had er volgens de natuur niet kunnen zijn. En maar God die grijpt in als vader, als formeerder, als creator, als schepper. En hij zorgt ervoor dat Isaac geboren wordt. God heeft zelf een volk geformeerd. En dat is een ingrijpen van God als vader. Dit volk heb ik mij geformeerd. En dit volk heb ik zelf geschapen. Abraham, Isaac, Jacob, de stammen. God is hier zelf aan het werk. Hij formeert een volk waarmee hij een bepaald plan voor ogen heeft. Maar het gaat nog verder, dat formeren. Ik vind formeren, dat is een heel mooi woord. En dan geef je ergens vorm aan. En in de Bijbel wordt ook wel dat voorbeeld gebruikt van de pottenbakker. Hoe er uit een klomp klei een vorm wordt gemaakt. Dat is ook formeren. En je neemt dan een stuk klei, dat komt op zo'n draaischijf te staan. De Bijbel gebruikt als voorbeeld. En dan geef je daar even een zwieper aan. Dan gaat die klei gaan ronddraaien. En als het genoeg vaart heeft, hoef je maar heel zacht met je vingers zo op bepaalde plaatsen te drukken. En dan vormt dat zo misschien een mooie vaas of een kom, et cetera. En zo gaat God ook, nadat hij het volk geschapen heeft, gaat hij ook aan de slag met dat volk. Ik vraag als aan mensen die niet zoveel met Israël hebben, dan zeg ik van waarom denk je dat de Bijbel zo dik is? En waarom denk je dat het zoveel over Israël gaat? En waarom is de Heer Jezus gewoon niet direct naar de zondeval gekomen en heeft hij alles hersteld? En dan hadden we niet zoveel Bijbelse verhalen hoeven te leren. En dan had het niet zo lang hoeven te duren. En dat heeft ermee te maken met dat vormingsproces. God wil zichzelf door dat volk heen laten tonen aan de wereld wie en hoe hij is. Dat hij een geduldige God is, die aan de slag gaat met dat wat hij gecreëerd heeft. Hij zet niet zomaar iemand op aarde en that's it. Nee, als een vader gaat hij daarmee aan de slag. Als een formeerder, als een pottenbakker gaat hij daarmee aan de slag. En hij doet hier en hij kneedt is daar. En langzaam maar zeker wordt die pot vormgegeven. En zo gaat God als vader met Israël om en zo wil hij ook met u en met mij omgaan. En dat is niet een eenmalig iets. En we zeggen ook wel eens, bekering is ook een soort proces als het ware. Je komt tot geloof, maar daarna gaat God ook met je aan de slag. Als een formeerder. En dan is het aan ons, blijven wij een goed kneedbaar stuk klei? Of zijn we heel snel opgedroogd en verhard? Of blijven we openstaan voor die zachte handen van God die vorm gaat geven in ons leven? Want dat is ook het proces wat we zien met Israël. En waarin God soms hun woede kan ontsteken van hun ongeloof en hun ontrouw. En dan weer zijn hart zien omdraaien, plotsklaps, vol liefde weer, zijn handen uitstrekken naar dat volk. En leren, en meenemen. We zien dat al eigenlijk vanaf het begin van het ontstaan van het volk Israël. En ze zijn in Egypte En daar roept God ook zijn zoon, roept hij uit Egypte. We hebben het net in Matthäus gehoord over de Heer Jezus. En de Heer Jezus, dat is Gods enige geboren zoon. En Israël wordt in de Bijbel Gods eerstgeboren zoon genoemd. En als ze in Egypte zijn, dan zegt God ook tegen Mozes, van nou ga naar de farao en zeg, hè, Israël is mijn eerstgeborene. En zoals u mijn eerstgeborene treft, zo zal ik uw eerstgeborene treffen. En daar neemt hij zelf, eerst zijn eerstgeboren zoon, neemt hij uit Egypte, neemt hij mee de woestijn in. En ja, dat is niet alleen maar vanuit een soort praktisch oogpunt van ja, wil je vanuit Egypte naar het beloofde land, ja, dan moet je wel door de Sinaï-woestijn. Nee, daar zit ook een betekenis achter. Daar in de woestijn kon God namelijk laten zien wie hij is. Daar in de woestijn, er staat er ook, daar waren geen andere goden bij u. Daar was je alleen ik bij jullie. En daar was je helemaal afhankelijk van mijn zorgende handen. Daar gaf ik jullie te eten, daar gaf ik jullie water. Daar zorgde ik ervoor dat jullie kleren niet versleten. Daar in de woestijn was je helemaal aangewezen op mij. Het is niet alleen de kindstijd, zou je kunnen zeggen, daar in de woestijn, waar God zorgt als een vader. Maar het wordt ook een bruidstijd genoemd van Israël. Dat vind ik altijd heel erg bijzonder. Dat je je bruid meeneemt de woestijn in. Als een soort huwelijksreis. Ik weet niet hoeveel mannen hier dat gedaan hebben. Ik zou het niet aanraden. Ik denk niet heel veel vrouwen daar nou enthousiast van worden. Ja, dat je tegen je vrouw zegt van nou, ik zeg nog niet waar we naartoe gaan. Maar je moet wel zonnebrandcreme nemen. Nou, die vrouwen helemaal enthousiast. Die zien dat al voor zich. Bali of nou, een of andere exotisch oord. En dan stap je uit het vliegtuig en dan ben je in de Sinaï-woestijn. Tja, dat is niet helemaal wat je in gedachten had. Maar dat is wel de plaats waar je als man kunt laten zien aan je vrouw uit welk hout jij gesneden bent. En wat jouw karakter is. Zit je in een 4-sterren hotel met all you can eat en alles is verzorgd. Ja, dan kun je hooguit mopperen op de bediening of zo. Maar als man heb je er weinig in te brengen. Maar daar in de woestijn, hè, dan ben je helemaal op jezelf aangewezen. En daar kun je laten zien of je geduldig bent als het tegen zit. Of als je geduldig bent als je vrouw een beetje klaagt over het weer of zo. En daar laat je je ware karakter zien. Ben je een echte man voor je vrouw? Ben je een echte vader voor je kinderen? En daar komt het erop aan, in de moeite. Daar waar je eigenlijk geen andere goden bij je hebt. Met andere goden zou je daar ook in kunnen zien. Geen geld, geen luxe, et cetera. Alleen de Heere God is daar om voor je te zorgen. En daarom zei de Heere God ook, als je nou straks in het beloofde land bent, als je in Kanaan bent aangekomen, en het gaat goed met je, je bouwt huizen voor jezelf. Je hebt banen, je hebt voorspoed. Dan kan het zijn dat je mij gaat vergeten. Dat je denkt, van ja, dat zijn mijn eigen sterke handen die dit voor elkaar hebben gekregen. Daarom zei de Heer God van nou, neem dan een tijd om het Loofhuttenfeest te vieren. Neem dan een tijd dat je uit die luxe huizen stapt. En als het ware weer vanuit je huis in die woestijn stapt. En bouw dan een schamelde hut waardoor je door het dak heen mij kunt zien. De hemel kunt zien waar ik woon. En dan besef je weer dat hey, alles wat ik hier om me heen zie, ook dat heb ik te danken aan de zorg van de hemelse vader. En mijn handen hebben daar eigenlijk niets aan toegevoegd. En daarom vieren de Joden het Loofhuttenfeest, dat ze een tijdje terug ook hebben gevierd. En dan moet ik ook denken dat aansluitend aan het Loofhuttenfeest, dan begint de tijd ook van het bidden om de regen. En laten we daarin ook ja, ons bij hen voegen. God bidden om de regen, die je ook ja, hopelijk het vuur mag doven dat nu voedt. Dus ze zijn daar in de woestijn. En ze leren God kennen. En dat eerste gedeelte van die tekst. En ik heb zelf de DTS gedaan. Discipelschap Trainingsschool van Jeugd en Opdracht. Nou, precies hetzelfde thema eigenlijk. En ik kreeg laatst weer een foldertje van ze. En ik moest zeggen dat ik dat eerlijk gezegd niet altijd even goed doorlees. Maar ik dacht, hey, zouden ze nog steeds hetzelfde thema hebben? Dus ik keek nog even en inderdaad, datzelfde thema staat nog steeds op de voorkant van hun nieuwsbrief. Er staat, God kennen en hem bekend maken. En maar ook Israël heeft als eerste die roeping gekregen. En het mooie is, dat als je iemand bekend wil maken, dan moet je hem eerst leren kennen. En daar begint dat mee, dat dit is het volk dat ik mij geformeerd heb. Dit is het volk dat ik meegenomen heb op reis. Dit is het volk die lange reis maakt door mijn woord. Zodat ze mij goed leren kennen. En vervolgens hem kunnen bekendmaken. God kennen en hem bekendmaken. En dat is het tweede gedeelte van wat we gelezen hebben in die tekst, in Jesaja. Zij zullen mijn lof vertellen. Dat is eigenlijk heel anders dan wat ik mee heb gekregen bij de DTS. Dat was als een soort lasthaast of zo. Een grote opdracht werd dat ook genoemd, om de wereld in te gaan en iedereen te vertellen van de Heer Jezus. Dat was best een last. Om iedereen bekend te maken met Yeshua, met jouw redder. Want dat lag allemaal bij jou. En ik had het idee, als ik daarin faalde, dat mensen naar de hel gingen. Hij heeft mij echt als tiener wel wat gedaan. Het was echt een grote last. Want hoe kan ik dat nou doen? Hoe kan ik dat nou goed doen? En het voelde haast een beetje, ik weet niet of u dat kent, als u op school heeft gezeten, dat je zoveel huiswerk opkreeg, dat je in je agenda zat te staren en eigenlijk helemaal verlamd raakte van de hoeveelheid werk. Omdat je besefte, dat kon je toch nooit doen. En dat je dan uiteindelijk helemaal niks meer deed. Omdat het zo'n grote taak was. Nou, zo voelde mij dat ook een beetje. En toen zag ik deze tekst later, ik werkte al een tijdje bij Christenen voor Israël, dacht ik, hé, dat is gaaf, want wat staat hier? Zij zullen mijn lof verkondigen. Er staat niet op als een opdracht. Zo, maar ik ga jullie eens even goed trainen in de woestijn en vervolgens stuur ik je in de wereld en dan moeten jullie mijn lof verkondigen. Nou, doe dat maar eventjes. En we kennen de lof van God, zijn grootheid en zijn heerlijkheid, misschien nog maar ten dele. Hoe kunnen wij dat ooit aan de wereld laten zien? Hoe kan Israël dat ooit aan de wereld laten zien? Nee, daar staat, zij zullen dat doen. Het is een vaststelling. En dat is fantastisch. En zij zullen zijn lof verkondigen. En ik denk dat we dat ook zien. Het is vandaag ook al een aantal keren gezegd. Dat in alles laat Israël zien de grootheid van God. Ze laten het zien in de weg die hij met hen gaat. Ik begon er al mee. Ze laten het zien al vanwege het feit dat ze überhaupt hier bestaan op aarde. Juist door alle aanvallen tegen het Joodse volk. Juist alle haat die we zien in de wereld. Is het een godswonder dat Israël überhaupt bestaat. En wie zijn ogen daarvoor open heeft, die zal zeggen, ja, dat is een wonder. En er was eens een keer het was niet een koning, in ieder geval een leider van en die zegt tegen zijn raadsheren, hij zegt van, hoe kun je nou laten zien aan mij dat God bestaat? Het is een van die raadsheren die zei tegen hem, nou koning, kijk naar het Joodse volk. Alleen al het Joodse volk moet een getuige zijn dat God bestaat. Maar ja, je moet het ook wel willen zien. Het licht dat God door Israël heen laat stralen. En de kerk heeft het helaas lang niet gezien. En ik zei het al, gelukkig zie je op steeds meer plaatsen dat God ook de ogen van zijn gemeente daarvoor opent. In Psalm 67 vind ik dat eigenlijk heel mooi naar voren komt. Misschien kunnen we dat erbij pakken. Psalm 67 laat prachtig zien hoe God zijn licht laat zien door Israël heen. We zongen dat lied van in de zangdienst van te midden van de volken zal ik u prijzen, zal ik u lof prijzen, zal ik u lof verkondigen. Het werd er al heel terecht bij gezegd van ja, het gaat hier om Israël. Israël zal te midden van de volken zullen zijn God loven. En dat zien we hier ook staan. Maar dan zien we dat dat de roeping van Israël, dat dat ook ten dienste is van de volken. Ik ben blij dat jullie in de gemeente daar ook zicht op hebben. Er komen ook wel eens bij mensen die zijn zo bezig met Israël, dat ze even vergeten waar het om gaat. En die gaan daar weer helemaal krampachtig op mee om. En dan is het zo van, ja, alles wat in de Bijbel staat is voor Israël. En ze durven niets meer op zichzelf toe te passen. Van alle mooie beloften, het vaderschap van God, et cetera. Ja, is dat ook wel voor mij? En je ziet haast een soort angst ontstaan van, ja, is er nog wel iets over voor mij? Zoals die vrouw bij Jezus kwam en zei van, nou, de honden krijgen zelfs de kruimels. Zo geloof ik dat er ook wel iets voor mij is. Nou, er zijn christenen die schieten zo door in hun Israëlliefde. En een krampachtige manier van Bijbel lezen, dat ze bijna niets meer op zichzelf durven toe te passen. En dan zeg ik, oh weet je wel, dat is zo jammer, want dan mis je het doel. Dan mis je de kern waar het hier om draait. Want bij de roeping van Israël gaat het ook om de volken. Dat God door Israël heen zijn zegen, zijn heil en zijn belofte de wereld in kan zenden. En zo is Israël een licht voor de volken. En niet om van een afstandje te bewonderen, maar ook om dichterbij te komen. en via hen ook deel te krijgen aan de zegen van God. Psalm 67. Dan zien we dat ook weer terugkomen, wat het doel is van die roeping van Israël. Staat bij mij boven, de volken zullen God loven. God zij ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Nou, dat ons, dat is Israël. God is Israël genadig. God is Israël aan het zegenen. God doet zijn aangezicht over Israël lichten. En waarom? Dan zal men op aarde uw weg kennen, onder alle heidenvolken uw heil. De volken zullen u loven, o God. De volken zullen u loven, zij allen. De naties zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De naties op aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. Daar komt het weer terug, Israël. God zegent Israël. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. Bij ons in de Nederlandse vertaling wordt het kopje, het aanhef, ook als een vers gerekend. Maar in principe bestaat deze psalm uit 7 versen. Hè, zoals de menorah ook uit 7 lichten bestaat. En als je dan gaat kijken, dan, als je aan de buitenkant begint te kijken, hè, bij het eerste en het zevende, zie je dat God Israël aan het zegen is. En dan ga je naar de kern toe, je moet het nog maar eens even rustig voor jezelf doorlezen, totdat je bij dat middelste vers komt. En dan zien we dat in dat middelste vers het doel is dat de volken hem zullen gaan loven. Zij allen zullen hem loven. En dat is wel heel bijzonder, hè? In het Jodendom wordt deze psalm ook gezegd dat als je deze psalm opzegt, dan is het alsof je in de Mishkan, in het heiligdom, de menorah opnieuw aansteekt. Ja, dat licht wat God door Israël heen laat schijnen, dat Israël een licht is voor de volken, en dat heeft ook tot doel dat de volken hem zullen gaan prijzen. Als wij zien wat God aan het doen is in Israël, dan moet dat een verwondering oproepen, dat we zien hoe God nog steeds als vader met zijn volk omgaat. En ik geloof dat er een tijd komt dat God niet gaat afrekenen met Israël. Ik geloof dat er een tijd gaat komen dat de volken op zullen trekken naar Israël. En dat zij willen afrekenen met Israël. De haat, de woede die in hen woedt, die moet tot ontbranding komen. En ze trekken op en God zelf daagt ze ook uit. We kunnen dat lezen in Joël. Kom maar op. Kom maar op. Kom maar volken. En dan zal ik mij als heilige betonen. En nu is het de tijd dat we op een andere manier God kunnen leren kennen door Israël. En ik hoop dat steeds meer mensen daar zicht op zullen krijgen. Hoe hij ze beschermt, hoe hij ze terugbrengt naar het land. Hoe hij het land aan het herstellen is. Hoe hij inderdaad, zoals we ook geproclameerd hebben, over het land zegt. Land, wees weer vruchtbaar. Breng takken voor, breng vruchten voor, want mijn volk komt eraan. En dat is nu de tijd waarin we mogen leven. En straks komt er een tijd dat God zich als de heilige beschermer van Israël zal tonen. Als de volken zich gaan optrekken naar Israël. En dan zegt hij, dan zal hij opstaan. En dan zal hij in bescherming gaan nemen. En ook daarin zal God laten zien dat hij als een vader is die in woede kan ontbranden tegen de toren van de volken. En als er iemand gewaarschuwd moet worden voor wat komen gaat, dan is het niet Israël. Israël valt onder de bescherming van de heiligen. Maar de volken, hè, die in hun woede zo zijn doorgeschoten, hè, wat we ook hebben geproclameerd, die moeten we waarschuwen. Als er al iemand gewaarschuwd moet worden, dan zijn zij het. En als gemeente mogen wij biddend en zegenend naast hen staan. En wij mogen ook dat licht verder verspreiden in deze wereld. Ik denk, en dat zien wij ook nu gebeuren bij Christenen voor Israël, dat Israël wordt een middel waarin volken de God van Israël leren kennen. We hebben kleine afdelingen in Afrika, in Azië, in kleine eilandengroepen ver weg. En wat daar gewoon gebeurd is, daar wordt helemaal geen zendingswerk gedaan. Maar daar zijn christenen die Yeshua lief hebben, die zicht hebben op Israël en die wijzen op Israël en zeggen van, zien jullie Israël? De God van Israël die houdt ook van jou. En je kunt zien dat hij leeft door naar Israël te kijken. En er zijn mensen die hun hart aan Yeshua geven. Die hun hart openstellen voor de liefdevolle Vader in de hemel. Omdat ze zien wat hij doet met Israël. En daarin zien we ook weer dat Israël tot zijn doel komt. En dat ze zijn lof verkondigen. Nu misschien zelfs nog in onwetendheid. En nu misschien nog als blinde knecht die God aan het terugbrengen is naar Israël. Maar ook daarin laat God zijn grootheid zien. Ook daarin verkondigt Israël zijn lof. En ook als gemeente mogen we daarin een bepaalde ontspannenheid omgaan. En wij zijn ook geroepen om dat licht te verspreiden. En we mogen dat in volste vertrouwen doen dat God dat doet. Maar wij doen het liever dat we het bewust daarmee omgaan. Dat we bewust onze vinger wijzen naar de Heere God. Op zijn liefde en zijn trouw in de wereld om ons heen. Dat we ook een stukje van het licht mogen laten zien. Maar dan wel in alle ontspannenheid. Want ik geloof ook dat hij ons gebruikt daarin. En wij mogen daarin wijzen op hoe hij omgaat met Israël als liefdevolle vader. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we danken u zo voor deze ochtend. We danken u voor de rust die u ons geeft. De liefde die u ons geeft. Heer, we danken u dat we u mogen kennen. Heer, we danken u dat u ook nog onze ogen geopend heeft voor de plaats die uw volk Israël inneemt in uw hart. Heer, hoe uw hart brandt van liefde voor uw volk. Heer, ons hart brandt een klein beetje mee. Heer, en ja, soms tot tranen toe. Heer, als we ook zien wat er op het moment weer gebeurt met al die branden. Heer, als we horen van de haat van allerlei organisaties die zelfs met ontwikkelingsgeld nog uw volk kunnen aanvallen. Heer, dan vraag ik ook vergeving voor het Westen. Heer, voor de landen waar wij deel uitmaken. Heer, die zo verblind, Heer, ook een haat tonen naar uw volk. Heer, vergeef ons volk daarvoor. Heer, en we danken u voor degene die u aangesteld heeft. Heer, die wel oog en liefde hebben voor uw volk. Heer, ik bid u allereerst een zegen voor hen. Heer, die zich inzetten voor uw volk in de overheid. Heer, ik bid u een zegen voor voorgangers en leiders in uw gemeente die liefde en zicht hebben op uw volk. Heer, bescherm hen, moedig hen aan, geef hen kracht en liefde om hun werk vol te houden. Heer, als het soms ook niet makkelijk is, alle weerstand die op hen afkomt. Heer, ik dank u voor deze gemeente waar ik vanochtend mocht zijn. Heer, die zo ook brandt van liefde voor uw volk. Heer, brandt van liefde voor u en voor uw volk. Heer, wat is dat een genade om daar zo vanochtend een stukje van te mogen proeven. Heer, ik bid u zegen over deze gemeente. Heer, dat ze vervuld mogen zijn van uw geest. En bouw hen op. Heer, dat ze zich ook elke dag weten kinderen te zijn van de hemelse Vader. Heer, geef ons daarin ook meer zicht, meer dat we ook als het ware in de woestijn genomen mogen worden. Heer, door het leven heen, alle ups en downs. Heer, dat we daar in uw liefdevolle hand zien. En Heer, dat we niet verbitterd raken door de moeite. Heer, dat we geen uitgedroogde klei worden. Heer, waar u eigenlijk zo weinig meer mee kan. Heer, maar dat onze harten zacht blijven. Heer, door alles heen waar u ons doorheen brengt. Heer, dat we daar onze ogen op u zullen richten. Niet op de moeite van deze tijd. Heer, maar dat we onze ogen vooruitgericht houden op het moment dat u, Yeshua, ook terug zult komen. Om als koning te regeren over deze aarde. Heer, dat is ons hartsverlangen. Daar kijken we zo naar uit. Daar verlangen we naar. En we zeggen dan ook, Maranatha, kom spoedig. Kom spoedig. Amen.